Dit is een podcast van Bijbelsberaad Man-Vrouw over Bijbelse personen. In deze 13e aflevering van de serie over Bijbelse huwelijken staat broeder Kees stil bij koning Salomo en zijn 1000 vrouwen. Salomo overtrad de koningswet uit Deuteronomium 17. Dit had grote impact op het gezinsleven. Salomo's onmatigheid leidde uiteindelijk tot een verscheurd koninkrijk. Het leven van koning Salomo toont ons de waarde van het monogame huwelijk, waarin je echt toegewijd bent aan de Heere en aan je eigen vrouw. Salomo en zijn vrouw. We weten niet veel over het huwelijks- en gezinsleven van Salomo. We weten dat God hem op de troon had geplaatst en hem veel had geschonken. Naast de wijsheid waar hij om had gevraagd en die hij nodig had om te kunnen regeren. Hoe zou hij dat land kunnen regeren wat zijn vader David hem had nagelaten? Hij had wijsheid nodig en God schonk hem dat. Daarnaast gaf hij hem nog veel meer. Hij mocht ook de tempel bouwen. Zijn prachtige gebed bij de inwijding werd door de Heere gehoord. Hij beloofde ook het te zullen verhoren. Prediker is geschreven door Salomo en we weten dat hij zich niets ontzegde. Hij zegt: al wat mijn ogen verlangden, ontzegde ik ze niet. Dat is Prediker 2, vers 9. Salomo ontdekte dat het allemaal ijdelheid was en dat alle aardse genoegens geen echte vervulling van je hart geven. Hij werd ontzettend rijk en haalde paarden uit Egypte. Dat waren dingen waarvan God had gezegd dat de koning niet moest doen. Paarden uit Egypte halen, zich veel zilver en goud verzamelen. We lezen hierover in Deuteronomium 17. Wat de koning moest doen is een afschrift van de wet van God, van Gods woord, bij zich hebben om er alle dagen in te lezen en zo de Heere te leren vrezen. 1000 vrouwen. We lezen aan het eind van zijn leven over de vele vrouwen die Salomo had. We lezen dat in 1 Koningen 11. We lezen vers 1 tot en met 4. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische, Hethitische. Van die volken waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls: gijlieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Ze zouden zekerlijk uw hart achter de goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. En hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijvrouwen en zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Dat zijn hart niet volkomen met de Heere zijn God was, gelijk het hart van zijn vader David. Waarom zou hij zoveel vrouwen hebben? Ongetwijfeld waren veel van die huwelijken ingegeven door politiek-strategische motieven. We lezen over vorstinnen. De belangrijkste daarvan was de dochter van de farao, waarover we lezen in 1 Koningen 2, vers 1. Salomo bouwde voor haar een apart paleis. Heel vroeg in zijn leven trouwde hij al met een Ammonitische, de moeder van Rehabiam, die Salomo opvolgde en zijn vader volgde in de afgoderij. Waarschijnlijk was hij aangestoken door zijn moeder. Het hart van Salomo, daar gaat het uiteraard in de eerste plaats over. Niet voor niets had de Heere gewaarschuwd tegen het nemen van vrouwen uit vreemde volken. Ze zouden het hart van de koning doen afwijken. Dat is precies wat er bij Salomo uiteindelijk gebeurde. Als je in je hart plaats geeft aan afgoden, dan kun je nooit volkomen toegewijd zijn aan de Heere. Wat voor lessen kunnen wij uit Salomo's leven trekken? Uit het huwelijksleven van Salomo kunnen we vooral leren hoe het niet moet. Ik zal een aantal zaken noemen. 1. Salomo had geen echt gezinsleven, denk ik. Dat is het gevolg van polygamie. Polygamie is nooit Gods bedoeling geweest, dus het hebben van meer vrouwen. De Heer Jezus spreekt immers over hoe het in het begin was. Hij spreekt dan over een man die zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw aanhangt en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is enkelvoud. De man en zijn vrouw en één vlees. Je kunt als man en vrouw nooit die echte eenheid beleven als je verdeeld bent. Als je bijvoorbeeld als man meerdere vrouwen hebt. Dat heeft ook effect op het gezinsleven. Hoe kinderen opgroeien. Wat zien onze kinderen? In de tweede plaats. Salomo had ook een verdeeld hart in zijn toewijding aan de Heere. Dat was omdat hij een ongelijk juk aanging. Veel van de vrouwen die hij lief had, dienden andere goden. Dat gold voor de moeder van Rehabiam, die hij misschien al trouwde voordat hij koning werd. Als je naar de leeftijd van Rehabiam kijkt, als hij koning wordt, is hij 41 jaar. Je zou daaruit kunnen concluderen dat Salomo al heel jong, dus mogelijk voor zijn koningschap, met deze vrouw getrouwd was. Salomo regeerde 40 jaar. Als je als man niet samen de Heere dient, kun je in het huwelijk geen echte eenheid ervaren. Dan kun je je kinderen ook niet de goede weg wijzen, op een consistente manier, zodat het echt bij hen binnenkomt. Kinderen luisteren namelijk niet alleen naar je woorden, ze kijken ook naar je leven. Natuurlijk. Stemt wat je zegt overeen met wat je doet? Als je iemand trouwt die de Heere niet is toegewijd en je wilt dat zelf wel zijn, dan breng je jezelf in moeilijkheden. Dan is de kans groot dat je toch compromissen sluit. Je kinderen zien dat je de belangrijkste vrouw in je leven gekozen hebt, terwijl je wist dat ze niet de Heere diende. Andersom kan het natuurlijk ook het geval zijn. Namelijk als een vrouw die de Heere wil dienen met een man trouwt die de Heere niet is toegewijd. De kinderen zien dit en zullen zich afvragen waarom je dit gedaan hebt. Ze zullen zeggen: wat u ons verteld hebt over de Heer Jezus en het dienen van hem, klopt dat met wat u zelf heeft gedaan? Davids hart was de Heer wel volkomen toegewijd. Dat lezen we aan het eind van Salomo's leven. De Heere zegt het zelf. Je zult je dan afvragen, ja maar Batseba dan? En die volkstelling? Ja, op die twee momenten in zijn leven ging het echt helemaal mis bij David. De Bijbel verzwijgt dit niet. Er is wel een heel groot verschil met Salomo. Van David lezen we dat hij werkelijk zijn zonde beleed. Hij ging diep door het stof. We lezen erover in verschillende psalmen, zoals psalm 32 en psalm 51. Hij gaat daar echt heel diep door het stof. Van Salomo lezen we dit niet. Ook niet nadat de Heere tot hem sprak vanwege die afgoderij. Hij wist dat dit niet goed was, maar hij kwam er niet van terug. Hij vervolgde zelfs degene die een deel van zijn koninkrijk zouden erven. Zijn koninkrijk zou namelijk worden gescheurd. Een triest gevolg van dit prachtige koninkrijk, vervolg van dit prachtige koninkrijk en werk dat Salomo mocht doen. Aan het eind brokkelt het allemaal af. Bij de Heer is het altijd mogelijk om tot hem terug te keren en onze zonde te belijden. Dat wil niet zeggen dat de gevolgen van onze zonde altijd worden weggenomen. Als je bijvoorbeeld trouwt met een ongelovige en je krijgt daar berouw over, dat kan, dan mag je dat belijden zoals de Heere genadig kan zijn, de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Lees dat maar na in 1 Johannes 1, vers 9. We moeten leven met de gevolgen van onze verkeerde keuzes, hopend dat de ander tot de Heer Jezus komt en hij of zij zich bekeert. Dat is overigens niet vanzelfsprekend. Het gebeurt niet altijd. In de derde plaats. Hoe zou het zijn gegaan met Salomo als hij zich wel dingen had ontzegd en niet alles wat zijn ogen zagen ook wilde doen of hebben? Dat is iets om over na te denken. Onmatigheid past ons niet. Hoe is dat in ons huwelijk en gezin? Welk voorbeeld geven we onze kinderen hierin? Willen we alles hebben wat de buren hebben? Streven we naar de mooiste auto, de keuken of woning? Willen we alles volgens de laatste mode hebben? Als we onze ogen niets ontzeggen, lopen we het gevaar dat we meer willen hebben dan de Heere ons wil schenken. Job had een verbond met zijn ogen gesloten, om te voorkomen dat hij zou zondigen in het kijken naar andere vrouwen. Het begint namelijk met het kijken. Volgens de Heer Jezus begint het met het kijken naar andere vrouwen, begint daarmee het overspel. Als bij dat kijken ook begeren komt, dat kan heel snel het geval zijn. Daarom sloot Job een verbond met zijn ogen. Job wilde niet alles hebben. Hij was rijk, maar hij hoefde niet alles te hebben. Hij wilde steeds opnieuw de Heere dienen. Hij bad voor zijn kinderen elke keer weer opnieuw. 1000 vrouwen, 40 jaar regeren. Als hij ze tijdens zijn regeringsperiode allemaal getrouwd heeft, betekent dit dat er elke 14 dagen een bruiloft was. Kun je nagaan. Dat is bijzonder. Elke 14 dagen een bruiloft. Ten vierde. Nu zouden we wellicht zeggen dat zo iemand seksverslaafd is. Hij kan in onze ogen onmogelijk een toegewijde echtgenoot zijn. Hoe is dat met ons? Waar kijken we naar? Wat zoeken we op internet? Waar zijn onze gedachten mee bezig? In Spreuken, wat ook grotendeels door Salomo geschreven is, lezen we onder andere over de vreemde vrouw. Haar huis is een weg naar het graf, zo staat er. We kunnen die vreemde vrouw nu makkelijk via internet bij ons thuis in onze binnenkamer uitnodigen. We kunnen ons heel gemakkelijk digitaal laten meevoeren. Ja, ook daarin ligt een les. Hoe zou dat gegaan zijn met Salomo als hij elke dag Gods woord tot zich had genomen, als hij de wijsheid die hij ontvangen had ook op zichzelf en op zijn eigen leven had toegepast? Iemand zei ooit: het woord houdt je van de zonde weg, of de zonden houden je van het woord weg. Als we steeds opnieuw Gods woord tot ons nemen, kan dat ons reinigen en rein houden. Als we daarbij ook opzien tot de Heere. Ten slotte, Salomo is gestruikeld. Waardoor? Onder andere door zijn vele vrouwen. De verantwoordelijkheid voor deze struikeling lag niet bij deze vrouwen, maar bij Salomo. Hij was tenslotte gewaarschuwd. Zijn leven ligt daarin voor ons open als een waarschuwing. Het is een waarschuwing om dicht bij de Heere en zijn woord te blijven. Hij geeft ons genoeg aanwijzingen voor een goed en monogaam huwelijk, waarin man en vrouw elkaar zijn toegewijd en niet naar anderen kijken. Ook niet als je ouder wordt. Op dat moment gebeurde het vooral met Salomo. Hij werd zwakker en er werden steeds meer vrouwen die hem wegleiden van de Heere. In een goed en monogaam huwelijk zijn man en vrouw elkaar toegewijd. Samen kunnen ze de Heere dienen. Wat een zegen kan daarvan uitgaan. Tot in de hoge ouderdom kunnen we nog samen vrucht dragen voor hem. En tot zijn eer. Ja, Salomo is een voorbeeld voor ons van hoe het niet moet. We kunnen veel leren van zijn falen. Hij had geen echt gezinsleven door polygamie. Hij had een verdeeld hart in zijn toewijding aan de Here, doordat hij een ongelijk juk aanging. Als hij zich nu dingen had ontzegd, hoe was het dan gegaan? Waar zijn onze gedachten mee bezig? Zijn we onze vrouw echt toegewijd? En vooral, zijn we de Here toegewijd? En kunnen we zo samen de Here dienen en vrucht dragen tot zijn eer? Dit was de 13e aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken. In de volgende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Jozef en Maria. Voor nu bedankt voor het luisteren.